Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Robin Zeeman. We groeten ook de mensen die deze dienst thuis of elders meebeleven. En een bijzonder welkom aan de tieners van de hervormde gemeente uit Hasselt, die deze week vrijwilligerswerk in Huis van Vrede doen. Voorganger vanmiddag is dominee Johan Visser uit Amsterdam en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst. Deze beginnen we nu staande.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. En ik mag jullie groeten hier in de kerk en thuis met genade en vrede. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu samen gezang 328. Heere Jezus, om uw woord. Laten we samen bidden om de opening van het woord, dat de woorden van God voor ons open gaan en wij ook innerlijk open voor wat de Geest ons te zeggen heeft. Laten we samen bidden. Eeuwige en goede God, Wij danken u dat u niet de eeuwige stilte bent, het grote zwijgen. Maar de God die spreekt. En wij danken u dat uw woorden niet alleen maar klank zijn of taal, maar dat uw woorden vol zijn van leven. Dat als u spreekt, dat er dingen gebeuren. En wij danken u uit de grond van ons hart dat we vanmiddag hier zijn. In dit huis dat gebouwd is voor u. En voor ons om u te zoeken en om uw woorden te horen. En wij bidden u dat uw woorden opengaan. Met klaarheid, helderheid en met de gerichtheid om ons te raken, dingen open te leggen, richting te geven. U kent ons en weet ook in hoezeer wij door andere woorden bekoord kunnen zijn. Onze eigen woorden, de vele woorden die op deze wereld rondgaan. Hoe vol het kan zijn, ook in ons hoofd en in ons hart. Wij bidden u, open ook ons. Zodat het communicatie zal zijn vanmiddag. Uw woord, dat bij ons binnenkomt. We bidden het in de naam van uw Zoon. Het woord van het begin. En die zal blijven spreken tot het einde. Amen. We lezen en zingen uit Psalm 119. De bijna eindeloze psalm over de wet, over het woord van God, waar we vanmiddag bij stilstaan. Psalm 119, we lezen eerst de eerste strofe 1 tot 8 en dan zingen we uit de Nieuwe Berijming het zesde vers. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Ze bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn. Ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. Ik zal u loven met een oprecht hart, als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan uw wetten, verlaat mij dan niet voorgoed. We lezen verder, vers 33 tot 40, en aansluitend zingen we 39ste vers uit de Nieuwe Berijming. Wijs mij, Heer, de wegen van uw wetten. Dan volg ik die tot het einde toe. Geef mij inzicht en ik zal uw wet volgen. Hem onderhouden met heel mijn hart. Laat mij het pad gaan van uw geboden. Dat is mij het liefst. Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. Houd mijn ogen af van wat leeg is. Laat mij uw wegen gaan en leven. Kom uw belofte aan uw dienaar na. Dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. Houd spot van mij af. Die beangstigt mij. Maar uw voorschriften maken mij gelukkig. Hoe verlang ik naar uw regels. Doe mij leven in uw gerechtigheid. Na de preek luisteren we naar een koraalbewerking van Die Sint, die Heiligen zijn Gebot van Johann Gottfried Walther. En daarna zingen we uit Psalm 19 het derde couplet. Gemeente van Jezus Christus. In de tragedie van de Franse toneelschrijver Jean Racine, Athalie, over de Bijbelse koningin Athalia, zingt het koor over de wetgeving op de berg Sinaï in een refrein deze opvallende woorden. O divine, o charmante loi, o goddelijke, charmante, heerlijke, verrukkelijke wet. En Racine raakt met dat woord charmant aan het Bijbelse gevoel dat de wet van God bekoorlijk, aantrekkelijk, mooi is. Een bron van heerlijk zoet geluk. Zoet als honing, zoals we net met Psalm 119 zongen. Alsof de wet een soort van wellness-ervaring is. En hoe kan dat eigenlijk? Hoe kunnen de woorden van God, de geboden van God, de wet van God, kunnen die nu verleidelijk zijn? Heerlijk. Want zeker het woord wet of gebod, dat roept denk ik iets heel anders op. Denk dat niet, dat geen van ons zou zeggen, als we geef je eerste reactie op het woord wet, en dat je zult zeggen, of je moet een of andere jurist zijn die helemaal in zijn vak vastzit, hè, maar die zou zeggen, ja heerlijk, een wet. Nee, regels roepen denk ik eerder iets negatiefs op bij ons, van moeten. Beetje beperkend misschien wel. Natuurlijk, ze zijn nodig. Maar dat is nog iets anders dan dat ze heerlijk zijn. Zoet. Want geluk is denk ik voor de meesten van ons vandaag ligt dat juist in vrijheid. Dat je je hart kan volgen, je verlangens. En dan moet er niet te veel zijn wat ons verlangen in de weg staat. En natuurlijk wetten die onze rechten bepalen, die een beetje ruimte aan ons geven, dat anderen niet te veel zich met ons bemoeien of de overheid, ja, dat vinden we nog wel oké. Maar wetten of regels die aangeven dat we bepaalde dingen moeten doen, onze plichten, die zijn wat minder populair. In de Bijbel wordt er ook niet altijd positief over de wet gesproken. En ik denk, wij als protestanten zitten wel een beetje in dat spoor ook. Het spoor van Paulus. Paulus die in zijn eigen leven en in zijn situatie is, zijn werk als apostel van Jezus, onder die eerste volgelingen, Joden en niet-Joden, geconfronteerd wordt met de wet van God, die een bron is geworden van hoogmoed en verzet tegen God zelf. Dus de wet als een soort van bastion waar je achter kan verschuilen en dan God een beetje op afstand kan houden. Dat is een beetje waar Paulus tegenaan loopt. En hij komt dan tot de conclusie dat hoe mooi en hoe goed de wet van God is, dat de wet uiteindelijk mensen niet vrij maakt. En niet sterk genoeg is om de menselijke begeerte en ons ego te breken en te genezen. Dat er iets anders nodig is. Dat God zelf in de komst van Jezus en de komst van de Geest daar doorheen moet breken. Nou, en wij protestanten hebben een beetje in die lijn van Paulus, hebben we van Luther geleerd, ja, dat de wet ook echt een vijand kan zijn. De wet kan een systeem worden of een harde eis die je tot een bang en onzeker slaafje kan maken van een hele strenge wetgever God. En dat de bevrijding juist is van het woord van God, is dat we alleen door te geloven in Jezus, dat we bij God mogen komen en bij God kunnen blijven. Dus bij de wet en bij de geboden van God kunnen we ergens altijd een wat dubbel gevoel houden. En dat raakt denk ik ook onze ervaring. Omdat je bij de geboden van God altijd het gevoel kan houden dat het niet lukt dat je ze houdt. Dat je wel in de kerk erover kan zingen en zeggen, wauw, dit is heerlijk en goed. Maar dat het in de praktijk van het leven ook heel frustrerend kan zijn. Dat het niet lukt om je eraan te houden. En dan is er denk ik nog iets in onze tijd. Dat de woorden, de wet van God ook woorden zijn om te lezen en te horen. En dat is vandaag natuurlijk op een andere manier ook nog wel weer lastig. Zonder plaatjes, zonder bewegende beelden. Een boek. Woorden om te lezen, te overdenken. En iedereen die de Bijbel kent weet het ook wel. Van, ja, prachtig, maar het is niet altijd zomaar makkelijk te begrijpen wat je ermee moet en wat erbij bedoeld wordt. Kan ingewikkeld zijn. Maar goed, vanmiddag komen we dus in Psalm 119 komen we dus iemand tegen die in de wet van God, in de woorden van God, vreugde vindt. En die met zijn hele ziel en zaligheid verlangt naar die woorden. Zoals je verlekkerd kunt uitzien naar eten, zo verlangt deze mens naar woorden van God. En deze mens is een kunstenaar die aan het bidden is. Of een bidder die kunst maakt. Want Psalm 119 is niet zomaar een emotionele uitroep van iemand die helemaal gek is op de wet van God. Of daardoor gegrepen is. Het is een gedicht van 22 strofen. Eén voor elke letter van het Hebreeuwse alfabet. En iedere strofe telt 8 regels die allemaal in het Hebreeuws beginnen met dezelfde letter. En die 8 regels die zijn ook niet zomaar gekozen, maar het is omdat hij in zijn gedicht 8 verschillende woorden voor de wet van God gebruikt. En die 8 woorden komen steeds weer terug door het hele gedicht. Dus de psalm is literaire kunst. Om ook in taal dus de schoonheid van de wet van God te tonen. In een bijna eindeloze dans van woorden en beelden die proberen om die eindeloze eeuwige schoonheid van de woorden en de wetten van God voor ons op te roepen, ons te laten zien. Maar goed, wat is dat dan, die schoonheid, dat geluk van die wet? Ik wil 3 dingen aanstippen die mij in de strofen die we hebben gelezen, een beetje in het geheel ook wel hebben geraakt en denk ik kunnen helpen en uitdagen om het mooie en het goede en het waardevolle van de wet, de woorden van God te zien. Het eerste, dat de wet een levensweg is. Of een way of life, zou je zeggen in het Engels. Een manier van leven. Want de wetten, de woorden van God, zijn meer dan een boek. De Bijbel. En de dichter is misschien niet eens een boekenliefhebber. Sowieso waren er in die tijd geen boeken, was het boekrollen en zo. Dus nog heel anders dan weer bij ons. Maar ik denk dat dat belangrijk is. Het gaat hier niet over iemand die gek is op woorden of zo. Nee, de wet van God is in de eerste plaats een weg om op te gaan. In de hele psalm is dat het dominante beeld. Een weg waarop we kunnen gaan. Zoals in het eerste vers duidelijk wordt: gelukkig wie de volmaakte weg gaat. En wie leven naar de wet van de Heer. En leven naar de wet van de Heer staat letterlijk ook weer het woordje gaan. Wie gaan in of op de wet van de Heer. Het gaat dus over een manier van leven. Een weg waarover je gaat in je dagelijks bestaan. De wet moet je niet alleen lezen en horen, maar ook leven. De woorden van God zijn niet alleen voor ons hart, ons gevoel, ons hoofd om te begrijpen, maar ook voor onze handen en onze voeten. En onze mond, hoe we spreken. Komt er dus erop aan hoe je ermee leeft. Je zult niet stelen. Dat is een van die geboden uit de wet van God waar deze psalm zo verrukt over is. Dat is natuurlijk meer dan alleen een regel om je aan te houden. Deze regel, je mag niet stelen, is een weg. Een manier van leven. En als je de weg gaat van niet stelen, besef je dat het erom gaat dat je een ander ruimte geeft. Dat je een ander ruimte gunt en zijn of haar bezit. En ook dat je een ander kan geven en delen. Het is dus een levenswijze van open armen. En open handen in plaats van graaiende, grijpende klauwen. Winstbejag, het woord wat wij even lazen in een van die strofen. Dus zo is zo'n gebod een manier van leven. En als je de woorden van God leert kennen, dan merk je dat dat niet alleen maar geboden zijn die een bepaalde richting wijzen en bepaalde dingen van ons vragen, maar dat het ook woorden zijn die geven. Dat het belofte zijn. Een van die 8 woorden voor wet is ook belofte in de psalm. De God die van ons vraagt om niet te stelen, is zelf een gever. De gastvrije schepper van dit bestaan. De genadige God met open handen die wil geven en delen. En als je dat hoort en dat een beetje tot je doordringt, dan stempelt dat je leven. Dan verandert dat je leven. De manier waarop je in het leven staat. Hoe je kijkt, hoe je reageert. En een weg geeft ook aan dat er steeds meer te ontdekken valt. Psalms, de dichter, die zegt ergens dat het gebod van God grenzeloos ruim is. Dus dat is een oneindige ruimte. In steeds weer nieuwe situaties gaat het gebod leven. Nee, ik blijf maar even bij dat stelen vanmiddag. Dus stelen en geven, dat gaat niet alleen over je spullen en over geld. Maar dat gaat ook over je leven. Wat je met je tijd doet. En met je talenten. Ja, met jezelf. Geef je je? Of wil je alleen maar ontvangen en krijgen en pakken? Kijk, als je zo de woorden van God, de wet van God, als een manier van leven gaat ervaren en leren om in de praktijk te brengen, dan wordt dat een prachtig gebeuren van levenskunst. Een liefde en een vreugde ook. En dat is een beetje wat ik bedoel met dat wellness. Dan wordt je leven goed. En het tweede, ja, het is ook een manier om God te zoeken en te kennen. In de woorden van God. Dat viel me op in het tweede vers. Gelukkig wie zijn, hè, dus de richtlijnen van de Heer volgen. Hem zoeken met heel hun hart. En dat lijkt een schrijffout. Want je zou denken, omdat het vaak in het Hebreeuws de herhaling zit erin. Hè? Dus het tweede vers zegt een beetje op dezelfde manier als het eerste vers. Dat is de Hebreeuwse woordrijm, zou je kunnen zeggen. Dus je zou denken dat er zou zeggen, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen. En die richtlijnen, de woorden van God zoeken met heel hun hart. Maar dat staat er niet. Wie hem zoeken, wie God zoekt. Voor de dichter kom je dus in de wet van God, God zelf tegen. Het blijft niet bij woorden van God of over God, maar je komt bij God zelf terecht. Of tenminste, dat zoek je. En de uitdaging, denk ik, voor ons bezig zijn met de Bijbel, of dat nu in de kerk is en op Bijbelkringen, in de diensten of thuis, als je in je eigen tijd die je hebt met het woord van God, of als je een gezin hebt in je opvoeding, als je de Bijbel leest samen, is denk ik om dat te doen als een zoeken van God. Dus dat we in die woorden, en ook in de verhalen, en zelfs in de geboden van God, dat we daarin God zelf zien. En dat vraagt dat we zo de Bijbel ook benaderen als woord van God, waarin God zelf spreekt. En waarin God zichzelf laat zien. Kijk, je kunt de Bijbel natuurlijk op heel veel verschillende manieren lezen en begrijpen. Historisch, filosofisch, als kunstwerk of als boek met goede waarden en normen en levenslessen. Maar uiteindelijk zijn die woorden bedoeld om daarin God te zoeken en te vinden. En dat begint er denk ik mee, of dat draait er denk ik om, dat wij zelf ook echt onszelf geven in dat zoeken van God. Met onze echte levens, met wie wij zijn. Dat we daarmee naar de woorden van God gaan om daarin God te zoeken. God die ons richting geeft, die ons aanraakt, die ons antwoord geeft in de vraag. Want ook al is Psalm 119 een kunstwerk, die dichter is niet een kunstenaar die een soort in een ivoren toren zit, zijn poëzie zit te schrijven, of een beetje zijn hele eigen woordwereld dat zit te doen. Nee, zijn leven, zijn echte leven en de wereld om hem heen, die klinkt in het gehele gedicht door. Het mooie en het lelijke, het beangstigende en hetgene waar die zo op hoopt, alles komt daarin mee. Laat toch mijn wegen recht zijn, zucht hij in vers 5. Verlaat mij niet voorgoed, in vers 8. En de strofe van vers 33 tot 40, dan horen we hem heel de tijd bidden om inzicht en richting en hulp. En opeens zijn er ook weer mensen die hun leven, die haat hij, daar wil hij echt helemaal niks mee te maken hebben, dat nooit. Ik denk dat de Bijbel pas echt gaat leven als we die woorden lezen als er iets op het spel staat. En dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Dat weet ik als predikant, dus zeg dan maar even gelovige professional. Maar al te goed. Je bent toch een beetje bezig met dat je de Bijbel religieus benadert. Van ja, dat doen we voor ons vakje godsdienst in ons leven. Je kunt de Bijbel natuurlijk ook lezen uit plicht en goede gewoonte en zelfs met veel respect. Maar ik denk dat we allemaal dat wel herkennen, dat die ook dan niet, lang niet altijd open gaat. En dat dat wel gebeurt op het moment dat we echt zoeken en erop kloppen. En dat het niet anders kan, omdat je ermee komt met de vragen, met de nood van je leven. Of met de vragen van onze tijd en de dingen die op je afkomen. En dat er dan wel iets gebeurt. Dat er dan ruimte komt, ook innerlijk bij onszelf. Dat God door die woorden heen spreekt. En dat is dus een andere vorm van wellness. Want ik zat me een beetje zitten zoeken. Is dat woord wellness wel goed gekozen, zeg maar. Bij wellness denken wij een beetje van, nou, dat is even heerlijk er helemaal uit, hè. En dan kun je natuurlijk bij zoet als honing ook denken van ja, die woorden, dat is lekker even snoepjes. Of het dessert waar je even heerlijk gevoel van krijgt. Maar dat is het overduidelijk dus niet. De schoonheid, het zoete, het mooie zit hem juist in dat het dicht verbonden is met ons leven. Met alles wat er speelt. En dat daardoorheen God zijn goedheid duidelijk kan maken. En onze levens ergens in aanraking kan brengen met die goedheid. En het derde, het eerste, a way of life. En het derde is dat je daarin God zoekt en ook God zich laat kennen. En het derde van het mooie, het prachtige van de wet van God is dat heeft denk ik te maken met hou vast. Het hou vast van die je kunt vinden in de woorden, in de wetten van God. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die schrijft naar aanleiding van deze psalm. Het is genade, dus het is een cadeau, een geschenk om Gods bevelen te kennen. Ze bevrijden ons van zelfgemaakte plannen en conflicten. Ze maken onze schreden, onze voetstappen zeker en onze weg blij. God gaf ons zijn geboden opdat wij ze zouden vervullen. En zijn geboden zijn niet zwaar. Ja, het is soms heerlijk om niet alles zelf te moeten uitvinden. Om niet je eigen weg te zoeken. En zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Dat is een houvast die wij ontvangen in de wet en in de woorden van God. Er is een weg waarop je mag gaan. En je hoeft je niet zelf te bepalen. En dat geeft ook rust en zekerheid. En in een tijd, hè, waarin wij vrij zijn om te kiezen, merken we ook dat het zeer vermoeiend is om altijd maar zelf te bepalen wat je moet kiezen. Keuzestress. Daar hebben we het dan over. En ik denk een grote onzekerheid en vermoeidheid, die misschien wel vooral onder de jongere generaties toeslaat. Waardoor dat idee van vrijheid, blijheid, lekker doen, hè, wat je zelf wilt, dus zelf je weg bepalen, waar dat opeens veel minder vrij en blij is dan we lange tijd hebben gedacht. En dat we dus ergens ook weer beseffen, we hebben ook gewoon houvast nodig. Van iets wat ons rust geeft, waar we ons aan overgeven. Van harte dan. Niet omdat het moet. Ja, maar omdat je niet anders wil. Dat je ergens in die woorden, in die wet van God, een weg hebt gezien die goed is. Die leven geeft. Dat er een orde is waarbinnen je mag leven. Waarin de dingen recht en goed en echt zijn. En nou, dan is denk ik goed om daar nog wel iets bij te zeggen. Want een beetje zwart-wit kun je stellen van ja, je hebt de vrijheid, blijheid van doe maar, kies maar zelf. En aan de andere kant heb je de wet en is alles precies helder. En als je daarin staat en dan ga je zo met oogkleppen op de weg van God. Ik denk dat het in de praktijk, en dat is maar goed ook denk ik, en dat proef je in de psalm, dat het ergens niet zo zwart-wit is. Want in de psalm proef je dat lang niet alles helder is. En je proeft nog meer dat het voor die dichter nog best wel heel erg zoeken is om die weg van God te gaan. Dat niet zonder problemen gaat. En dat vind ik ook herkenbaar. We komen ook met de wet van God waar je houvast in vindt, kom je ook voor lastige keuzes in je leven te staan. Dat inderdaad de vraag is van hoe moeten we precies nu kiezen in deze concrete situatie? Of soms ook dat je wel weet wat goed is, maar dat het toch niet lukt. Het is ingewikkeld om het gebod wat we kennen in de praktijk die weer barstig is, om dat dan te volgen. Ik blijf weer even bij, kom er even terug op dat niet stelen, maar geven en delen. Ja, wat doe je als een bedelaar je om iets vraagt? Of wat doe je als je voor vrijwilligerswerk of mantelzorg of een taak in de kerk wordt gevraagd met een al overvol leven? Terwijl het woord van God wel helder is. Dat juist je tijd geven en delen aan je naaste en aan het werk van God. Dat iets van de goede way of life is. Maar toch denk ik dat het dan belangrijk is dat gebod blijft staan. Dat houvast geeft en richting. Dat het helpt als je innerlijk diep overtuigd bent dat het echt zaliger te geven is dan te nemen. En dat de jou van God gegeven levenswijze is. En dat je daarbinnen je weg moet zoeken. Ook in die concrete vragen die lastig kunnen zijn. Nou, zo nodigt deze psalm ons uit. En ik zou bijna zeggen, probeert deze psalm ons te verleiden. Om de woorden van God, om de goede wet van God in ons hart te sluiten. En ermee te gaan leven. En mee te blijven leven. En ik denk juist voor ons, hè, protestanten, voor wie het horen van het woord van God en het lezen en bestuderen van de Bijbel ergens tot de vitaliteit van ons geloof behoort. Juist wij zouden, denk ik, die uitdaging ter harte moeten nemen. En misschien ook wel weer opnieuw. Ja, want het kan zijn dat je in je leven, in je geloven ergens, dat de Bijbel een soort zijn glans heeft verloren. Omdat het bekend is of misschien wel een beetje saai of moeilijk. En dat je met bepaalde thema's er niet meer uit bent gekomen of een beetje je hoofd hebt gestoten. Juist dan, denk ik, is deze psalm een uitnodiging. Maar je kunt er iets ongelooflijk moois en krachtigs in die woorden van God. Dat moet je weer opzoeken. Dus, gewoon heel praktisch. Neem de tijd voor de woorden van God in je leven. Ja, maar het is wel duidelijk, hè? Deze dichter heeft de tijd genomen om over Gods wet te schrijven. Zonder tijd en zonder aandacht gaat het niet werken. Kun je de woorden van God niet werkelijk tot je door laten dringen? En kunnen ze ook niet doorwerken in je leven? En zoek met de vragen over het leven, over je geloof, over God, juist ook in de woorden van God zelf een weg. Om houvast te vinden in God. Om Gods woord te horen. Ook als een concreet antwoord op de dingen waar je mee loopt. De keuzes waar je voor staat. En het vraagt natuurlijk een manier van lezen die meer is dan alleen maar, nou, begrijp ik het. Maar het vraagt een manier van lezen waarin je echt die woorden overdenkt. En tot je door laat dringen. En lees de Bijbel met je kinderen en kleinkinderen. Een nieuwe generatie. Die het ook echt nodig heeft om de Bijbel in hun leven als zaadjes mee te nemen. En laten we in de kerken ook die kern van het horen en overdenken en overspreken en het verbeelden van de woorden van de schrift ook echt koesteren. We hebben soms het idee dat we, zeker als we proberen om een beetje relevant te zijn in onze tijd, dat we allerlei hippe en andere en of gezellige vormen van kerk zijn moeten hebben. En dat dan ons wel zal helpen. Nou ben ik helemaal niet tegen nieuwe vormen en activiteiten en andere activiteiten in de kerk. Maar ik denk juist dat andere vormen en andere activiteiten juist ook kunnen helpen om ons weer in contact te komen met de kern waar ergens het om draait in ons geloof. Dat God in die woorden en door die woorden heen te ontmoeten is en wil spreken en mensen in hun leven wil komen en onze levens wil veranderen. En dat we daar ook echt de prioriteit aan geven. Want dat is het waard. Want gelukkig zijn zij die leven volgens en met die goddelijke, heerlijke wet van de Heer. Hun leven zal goed zijn. Zij zullen delen in de goedheid van God. Gelukkig zijn de mensen die hun hart vullen met woorden die zoeter zijn dan honing. Amen. Laten we nu ons geloof belijden. En ik wil jullie vragen daarbij op te staan voor zover mogelijk. We spreken samen de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we het vierde vers uit dezelfde psalm, psalm 19. Laten we samen ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. God onze Vader, wij danken u dat u gesproken hebt en nog spreekt. En wij danken u dat u woorden van leven hebt gesproken. En dat die woorden zijn doorverteld en bewaard in boeken en vertaald en uitgelegd worden. En wij bidden u om verlangen naar uw woorden. Om rust en tijd om ze te lezen en tot ons te laten doordringen. En om vreugde en volharding. En ook goede manieren die ons helpen om die woorden van u in ons leven een plek te geven om ermee te leven. Bid u ook om vertrouwen, om uw woorden echt mee te dragen in ons dagelijks leven. Dat ze een weg zijn om te gaan. Wij danken u dat uw woorden doorklinken, ook op hele onverwachte plekken, ook buiten de kerk. We bidden u voor alle in wier leven uw woord is gezaaid, dat het op mag komen en vrucht zal dragen. Goede Vader, wij bidden u voor alle die zich inzetten om uw woord door te geven. Bijbelgenootschappen, vertalers. We bidden u dat wij een kerk van uw woord zullen blijven. Geef ook uw geest daarin dat het niet plichtmatig is. Of vanzelfsprekend voorspelbaar. Maar dat uw woorden leven en stralen zullen. En breken en helen. Hier ook in de Jacobi. Voor de mensen in Utrecht. Heere God, zo bidden we ook voor elkaar en om uw woord in onze levens als we veel te dragen hebben, als we voor spannende keuzes staan, als we tegen dingen aanlopen die vastzitten in ons leven, die we meedragen misschien al heel lang. Als we niet goed weten hoe we verder moeten. Als we de dood voor ogen zien of daarover denken. We bidden u, laat dan juist ook uw woorden ons leiden en troosten. Zegen ons deze week. Als we weer aan het werk gaan, naar school, andere dingen op ons pad komen. We bidden u dat uw woorden meegaan en wij ook mensen zullen zijn die uw woorden mogen spreken, mogen leven en zo een zegen mogen zijn voor anderen. Gebruik ons en zegen ons. Zo danken wij u en bidden u. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De collecte zal worden aangekondigd en daarna zingen we, als de collecte gehouden is, ons slotlied. Gezang 385 is dat, gij die mijn liefste.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Cora Treuren, diaken van dienst en ik mag u de drie collecten toelichten. De eerste collecte is voor het diaconaal buurtwerk in de Robelkapel in Zuilen. Het is een plek waar al ruim 80 jaar mensen hun verhaal kwijt kunnen, waar ze een kop koffie voor hun klaarstaat, buren kunnen ontmoeten, een spel kunnen spelen, andere activiteiten kunnen doen, zoals het verhaal met een pannenkoek, waar je een verhaal kunt luisteren tijdens het eten van een lekkere pannenkoek. Ook kun je, als je vragen hebt over computergebruik, bij hen terecht. Er wordt met je gebeden en je kunt daar knutselen. Eens per maand is er op zondag ook een viering. En waar buurtbewoners met hun kinderen en een aansluitende maaltijd bijeenkomen. We willen dit werk graag voorzetten en daarom collecteren we er vandaag voor. Maar als u wilt, kunt u ook helpen met vrijwilligerswerk. Kijk dan eens op robelkapel.nl voor meer informatie. De tweede collecte is voor onze wijkgemeente, voor de activiteiten hierin, de kerk en daarbuiten, zodat deze ook door kunnen gaan. En de derde collecte is de zendingscollecte. En dit kwartaal gaan we collecteren voor het werk van Wilbert en Rima van Zane in Libanon. Wilbert heeft vanmorgen daar zelf iets over verteld. Ik zal het kort toelichten vanmiddag. De Near East School of Theology in Beirut leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Deze opleiding wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert is daar docent en is uitgezonden namens Kerk in Actie en de GZB. En werkt er als theologiedocent en studentpastor. Hij organiseert vieringen en retretes voor studenten en staf. We bevelen het werken van harte aan u aan. En u kunt geven via de kerkapp, de instructies in de liturgie of het collecteblok aan het einde van de bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
Ga in vrede. Bewaar het woord van deze zondag. En ga ook als een gezegend mens met een zegen die net zo ruim is als het woord van God. Veel te groot voor alleen jezelf. Dus deel hem uit en zie waar die ook in je leven werkt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen.